Laten we samen deze avond bij de Heere brengen en samen zijn zegen vragen over deze avond. We danken u, Vader in de hemel, dat we zojuist dat prachtige lied mochten zingen. Er is niemand, niets en niemand die mijn hart zo vervullen kan. Heer Jezus, alleen u. U bent degene die ons leven verandert. U bent degene die ons leven in vuur en vlam zet. Heer, u bent de enige die ons leven werkelijk vol kan maken. Heer, we willen u bidden, wilt u ons ook vanavond een fijn uur met elkaar geven? Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Wilt u met hen zijn die nog op vakantie zijn? Wilt u hen ook bewaren en hen ook weer veilig thuis brengen? Heer, geef hen een goede tijd. We hebben het afgelopen zondag zo duidelijk mogen horen, Heer, als we van het leven mogen genieten, dan is dat alleen maar uit genade. Heer, wilt u ons leren te leven vanuit uw genade? En we weten, Heer, dat u de tijd in uw hand heeft. Heer, en ook de tijd van deze eeuw. Heer, we willen u bidden, wilt u ons ook vanavond leiden in het onderzoeken van uw woord? Wilt u onze harten openen, ons verstand ook verlichten, zodat we begrijpen wat u bedoelt in uw woord? We danken u, Heer, dat we ook vanavond voorbeden mogen doen. We danken u voor de bediening van voorbeden, dat we mogen bidden voor hen die het moeilijk hebben, hen die wegens ouderdom langere tijd niet meer in de gemeente kunnen komen, voor de dingen die we mogen doen in de gemeente, maar ook de dingen die ver weg gebeuren. Heer, we danken u dat we zo als gemeente biddend, een biddend thuisfront mogen zijn. Dank u wel, Heer, voor deze avond en voor dat wat u ons vanavond wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Vanavond gaan we een derde stukje lezen uit de brief aan Filemon. In Filemon lezen we vers 8 tot en met vers 20. Vers 8 tot en met vers 20 uit de brief van Paulus aan Filemon. Het is mooi dat we zo deze maand dit hele korte briefje door kunnen nemen van Paulus. Filemon, vers 8. Daar staat bovenover Onesimus. Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus, kom ik u een verzoek doen voor mijn kind dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is voor u, maar ook voor mij. En ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug. Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie. Maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet niet uit dwang, maar vrijwillig zij. Want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat gij hem voor goed zou terug hebben. Nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder. In hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heere. Indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op zoals gij het mij zou doen. En mocht hij u schade berokkend hebben of iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het betalen, om niet te zeggen dat gij mij nog meer schuldig zijt. Uzelf. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mijn gemoed in Christus. Tot zover dit gedeelte uit Filemon. Paulus die op een hele, ja, liefdevol, maar ook heel tactvolle manier zich wendt tot Filemon om Onesimus voor zich te mogen winnen. U kunt het goed verstaan? Oké, ik dacht even dat u het niet helemaal goed verstond, maar de ringleiding doet het. Prima. Oké, goed. Een paar hoogtepunten, een paar belangrijke zaken uit dit stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. De vorige keer, u kunt dat denk ik nog wel herinneren, even gehad over de manier waarop de christenen in de eerste eeuw na Christus leefden. Heel wonderlijk, zoals er over die christenen geschreven werd in die tijd. En christenen waren werkelijk echt andere mensen. Vanavond willen we graag met elkaar nadenken over de reden waarom dat Paulus deze brief schrijft. Er was in die tijd heel veel slavernij. En nu gaat het er eigenlijk om, in deze brief, hoe ga je als christenen om met slavernij? Weet je dat in de tijd van Plato? Plato als filosoof, Griekse filosoof, in zijn tijd heel eenvoudig schreef: slaven zijn geen mensen, slaven zijn geen dieren, maar slaven zijn mensen en dieren tegelijk. Slaven, dat is bezit. En zo ging men om in die tijd met slaven. Nou, het is ook bekend dat met name het christendom een einde gemaakt heeft aan de slavernij. En het zou best kunnen zijn dat in gebieden waar het christendom verdwijnt, men weer te maken krijgt met slavernij. Want ik heb het wel eens meer gezegd, als mensen geen rekening houden met de schepper, met God, dan wordt een mens ook onmenselijk. En dan, ja, dan zien we de mens niet meer, de geschapen mens, de door God geschapen mens in de mens. Nou, het allereerste wat mij opvalt, dat is dat Paulus zegt, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben. Nou, in de eerste plaats, Paulus had zijn apostelschap kunnen gelden. Paulus gold als autoriteit in die tijd voor de gemeente van Jezus Christus. Kijk, Paulus die had zonder meer zijn gezag kunnen laten gelden en tegen Filemon kunnen zeggen, zou, moet je nou eens horen, Onesimus is tot geloof gekomen en ik ga ervan uit dat je hem ontvangt, niet meer als slaaf, maar als broeder. En dat niet alleen, maar ik wil graag dat je hem afstaat als mijn dienstknecht. Nou, zo had Paulus dat zonder meer kunnen zeggen in die tijd. En iedereen had gezegd, prima, prima. Maar dat wilde hij niet. Wat mij wel heel erg opvalt, dat is dat Paulus volle vrijmoedigheid heeft. Hoe kwam hij aan die vrijmoedigheid? Nou, die vrijmoedigheid is in wezen een vrucht van de liefde die God in ons hart uitgestort heeft. Nou, dat lees je bijvoorbeeld, laten we het maar even opslaan. Net na Filemon heb je de Hebreeënbrief, Jacobus en de Petrus. En dan komt Johannes met drie hele korte, tenminste drie brieven waarvan de twee laatste heel kort zijn. In 1 Johannes 4, vers 17. Ik heb vers hoofdstuk 4, maar dat moet hoofdstuk 1 zijn, sorry. 1 Johannes 1, vers... Nee, het klopt wel. 1 Johannes 4, sorry. Is toch goed. 1 Johannes 4, vers 17. Vers 16, het laatste stukje. Daar staat, God is liefde. Ik vind dat al zo mooi, hè? Dat is het wezen van God. Dat is niet zomaar een eigenschap. zo dat God kan vergeven of dat God genadig is. Maar God is liefde, dat is zijn wezen. Er staat niet alleen maar God heeft lief, maar God kan niet anders. God is liefde. En dat is een van de twee keren dat dat in de Bijbel staat. In vers 8 kunt u het lezen van dit hoofdstuk. En in vers 16. God is liefde. En God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Dat betekent God heeft de mens met deze liefde, dat wezen ook geschapen. Nou, u weet ook wat er gebeurd is. Toen de mens gezondigd had. Het is bekend in de psychologie. De eerste emotie van een mens genoemd, bekend is angst. En dat lees je ook direct in Genesis. Toen de mens de liefde kwijtraakte, zie je dat de mens bevreesd werd. Ik werd bevreesd. Ik werd angstig. Ik verloor, mag ik het zo zeggen, ik verloor mijn vrijmoedigheid. Vandaar dat hier staat in vers God is liefde, vers 16, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dus dat betekent die liefde blijft in hem, want God is liefde. Je bent één met die liefde. En dan staat er in vers 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Gelijk hij is, wat is hij? Liefde. Zo zijn ook wij in deze wereld. En er is in de liefde geen vrees. Want de volmaakte liefde, en dat is God. God is liefde. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Nou, als Paulus spreekt over vrijmoedigheid, dan zegt Paulus tegelijkertijd, ik ben vol van de liefde van God. Ik ben vol van God. U kent dat woordje waarschijnlijk wel, enthousiasme. De letterlijke vertaling van het woordje enthousiast is vol van God. Dat is enthousiast. En enthousiast betekent, dan heb je ook vrijmoedigheid. Ja, toch? Dat hoort bij elkaar. Dat spreekt van vrijmoedigheid. Ook iets over die vrijmoedigheid, dat heeft te maken dus met de volheid van de geest. En als u dan kijkt naar Handelingen 4, daar bidden de discipelen, de gelovigen in Jeruzalem, want er is strijd. Petrus en Johannes zijn gevangen genomen. En dan staat er in Handelingen 4... vers 31, misschien vers 29 te beginnen, daar komt het woord nog een keer voor. Vers 29, daar staat van Handelingen 4, en nu heren, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat is het resultaat? En spraken het woord Gods met schroom? Met terughoudendheid? Nee, met vrijmoedigheid. Dat hoort bij elkaar. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En als je vervuld wordt met de Heilige Geest, word je vervuld met God zelf. Met Christus. En wat is God? Wie is God? God is liefde. En dan gaat die liefde onze schuchterheid, onze schaamtegevoelens overwinnen. En dat is dat wat de Geest van God in je leven wil doen. Dat is de vrijmoedigheid waarover Paulus het in de eerste plaats hier heel duidelijk heeft. Dan komt hij bij een heel belangrijk iets, en ik heb dat maar genoemd, geen dwang, maar drang. Hij zegt, ik had je kunnen gelasten, kunnen gebieden, zoals het behoort, zegt Paulus in Filemon. Hè, wat betaamt. Dus wat ik eigenlijk aan je zou vragen, dat is gewoon de weg zoals het hoort. Maar hij zegt, dat doe ik niet. Ik kom met een verzoek tot je, waarin je zelf een keuze mag maken. Vers 8 en vers 9 lezen we dat. En Paulus zegt erbij, hoewel ik een oud man ben, misschien zo van een man waar je misschien helemaal niet zo gauw ontzag voor zou hebben, een oud man, misschien een man waarvan de meeste mensen zeggen, ach, hij heeft zijn tijd gehad. Ik weet het niet. Ik weet ook niet precies hoe oud Paulus op dat moment geweest zou zijn. Men zegt eigenlijk dat hij waarschijnlijk niet eens ouder dan 60 jaar geweest is op dat moment. Maar het kan wel zijn dat Paulus wel afgeleefd was. Want in de jaren dat hij gewerkt heeft hij dag en nacht gewerkt. Dus hij heeft misschien wel 120 jaar gewerkt. Hij was oud. Hij was eigenlijk voor zichzelf, ja, niet verroest, maar versleten. Ja? Hij had het wel gehad. Een oud man. En tegelijkertijd een man die ook een beetje aan de zijlijn gezet was. In de gevangenis. Waar de gemeente eigenlijk niet meer zo rekening mee hield, want hij kwam toch niet meer op bezoek. Dus Paulus zegt, al ben ik een oud man, en al ben ik een gevangene van Christus, toch vraag ik je dit. Doe ik je een verzoek. En weet u, dan komen we bij een heel belangrijk thema, wat mij erg aanspreekt. Dat is, hij vraagt om vrijwillige liefde. Om vrijwilligheid. Kijkt u maar in vers 14. Daar staat van Filemon. Maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij. Het moet vrijwillig zijn. Op basis van vrijwilligheid. Hebben we dan ook weer niet te maken met echte liefde? Met werkelijke liefde? Laten we eens kijken naar de Heer Jezus. Hoe hij gehandeld heeft. Niet uit plicht, maar uit vrijwilligheid. Kijkt u maar eens in Johannes 10, waar de Heer Jezus zijn sterven aankondigt. Het werk wat hij ging doen in Jeruzalem. En dan staat er zo prachtig in Johannes 10, vers 17. Johannes 10, vers 17. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. Ik doe het zelf, om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij. En wat staat er dan? Maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. De Heer Jezus zegt hier heel duidelijk, ik doe het vanuit mijzelf. Dat is liefde. Vrijwillige liefde. Wat hij daar deed aan het kruis was niet een moeten, zo van een verplicht iets. Het was pure liefde van de Heer Jezus. Vrijwillige liefde. Daarover spreekt Petrus ook. Als u weer Filemon eventjes verder bladert terug naar de Bijbel richting Openbaring, dan komt u bij de Petrusbrief, 1 Petrus 5. Daar zegt Petrus tegen de leidinggevende broeders van de gemeente, tegen de oudsten, hoed. Wat de Heer Jezus eerst tegen Petrus gezegd heeft, zegt Petrus nu tegen zijn volgelingen. 1 Petrus 5, vers 2. Hoed de kudde Gods die bij u is. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. Mensen, wat is dat toch prachtig, hè? Dat Petrus daar heel eenvoudig zegt, uit vrije beweging. Nou, ik denk als je hier eens over nadenkt, zo met elkaar, dan is het best wel eens heel goed om jezelf eens af te vragen, wat is mijn motief om vanavond hierheen te komen? Wat is mijn motief om zondagmorgen naar de dienst te gaan? Wat is mijn motief om zondagavond naar de samenkomst te komen? Wat is mijn motief om 's morgens vroeg, als je de dag begint, het woord te openen en de dag op te dragen aan God? Is het allemaal plicht? Is het allemaal zo van, nou ja, dat moet nou eenmaal? Of is het een verlangen? Is het vrijwilligheid? Is het, nou laat ik het maar gewoon zeggen, is het liefde? Echt liefde. Kunt u zich voorstellen dat Johannes zich zorgen maakte toen hij die brief schreef aan de Efeze gemeente in Openbaring? Dat Johannes daar schrijft van, ja, jullie zijn zo actief, maar wat is jullie motief? En dan zegt Johannes, jullie missen de eerste liefde. Nou, we hebben het er vrijdag over gehad in de huwelijksdienst van Margien. We hebben trouwens een hele fijne dag gehad. Het is maar goed dat ik van tevoren niet wist wat voor kater je de dag daarna krijgt als je dochter het huis uit is. Nooit geweten, maar ik vind het vreselijk. Kater. Ja. Wat zei je?
Kater. Ik dacht je kater.
Nee, een kater. Ja. Nee, niet een kaarten, een kater. Niet omdat we te veel wijn gedronken hebben, helemaal niet. Maar omdat je ineens iemand uit je huis moet missen. Ik vind het vreselijk. Maar ja, goed. Het is niet anders. Het is gezond, zeggen ze. Maar goed. Maar... ja, die vindt het ook erg. Echt. Toen wij wegreden van het Haag, toen zei ze, ik had jullie wel achterna willen rennen. Maar goed. Het schijnt toch goed te zijn. Ja. Ja, ja, ja. Maar toen hebben we het er ook over gehad van, ja, je kunt zoveel weten en zoveel doen en zo mooi praten, maar als het zonder die liefde is, het breekt allemaal bij je vingers, bij je handen af. Het heeft totaal geen functie. En dat was voor mij echt opnieuw weer een tot bezinning komen dat wat je doet, waarom doe je het? Het hoort. Want we moeten straks voor die troon staan. En dan zal de Heer zeggen, wat heb je met je tijd gedaan? Nou, daarom doe ik het maar. Of zijn we werkelijk vol van die liefde van Jezus? Dan doe je het niet meer omdat het van je verwacht wordt. Dan ga je ook niet zitten puzzelen van, ja, maar dan heb ik zo weinig tijd daarvoor. Dan ga je allerlei afwegingen doen van, ja, ik kan mijn tijd ook daarvoor. Nee, dat is geen liefde. Liefde is een kwestie van interesse. En dan merk je ineens wat een tijd dat je nog hebt. Dat is vrijwilligheid. Dat is wat de Heer in het Oude Testament ook heel duidelijk aangeeft. Dat de Israëlieten niet alleen offers moeten brengen die nou eenmaal geboden zijn. Maar dat ze ook vrijwillige offers mochten brengen. En als je dan ziet dat de mensen vrijwillige offers mochten brengen voor de bouw van de tabernakel bijvoorbeeld. Dat Mozes ineens moest zeggen, jongens, niet meer brengen, want we hebben veel te veel. Nou, ietsjes van dat, hè. Die vrijmoedigheid, die liefde, daar heeft Paulus het over. Filemon, wat ik je vraag, dat is niet dat je het moet doen, maar dat wat de Heer in je hart doet. Vrijwilligheid, liefde. En dan spreekt hij over zijn kind Onesimus. En dan zegt Paulus zo prachtig, dan zegt hij hier, ik schrijf je over jouw slaaf. Maar hij zegt maar mijn kind. Mijn kind Onesimus, die ik in gevangenschap verwekt heb. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja. Op de een of andere manier is Paulus daar in die gevangenschap in contact gekomen met Onesimus. Misschien is Onesimus op bezoek gegaan bij hem. Misschien is Onesimus zelf in de gevangenis terechtgekomen, want het zal geen brave jongen geweest zijn. Maar op de een of andere manier heeft God dit zo geleid. Wonderlijk, want hij zegt ook zelf in vers 15 van Filemon, daar zegt hij, want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat gij hem voor goed zoudt terug hebben, nu niet meer als slaaf, maar meer als slaaf, als een geliefde broeder. Ik vind het zo mooi dat Paulus op een gegeven moment probeert te ontdekken waarom bepaalde dingen gebeuren in je leven. En Paulus die probeert dat een plekje te geven, misschien is het wel daarom gebeurd. Zodat je er niet minder van wordt, maar dat er winst geboekt wordt. Zo heb je dat allemaal wel eens in je leven, hè? Dat er wel eens dingen gebeuren in je leven die je absoluut niet begrijpt. Soms zul je nooit antwoord krijgen op de vraag waarom iets gebeurt. Maar Paulus zegt zo mooi in het 15e vers, hij is misschien wel daarom. Ja? Misschien is dat wel Gods plan geweest, achter dat wat er met Onesimus gebeurd is. Het is mijn kind, en dat niet alleen. Daar staat in vers 12, en ik zend hem, dat wil zeggen, mijn hart. Mijn kind, mijn hart. Oh, wat een liefde heeft Paulus voor deze weggelopen slaaf. In gevangenschap verwekt. Hij is veranderd van slaaf tot een geliefde broeder. Niet alleen een broeder van Paulus, maar ook een broeder van Filemon. Zegt hij in vers 16, ontvang hem niet meer als slaaf, maar als geliefde broeder. En als geliefde broeder, ga zo met elkaar om. Wat mij ook heel erg opvalt, dat is dat de wedergeboorte in het leven van Onesimus heel wat doet. Want daar staat vanuit een onbruikbaar, kijk u maar in vers 11, wat staat er? Onesimus die vroeger onbruikbaar voor u was. Reconsistent. Een jongen waar niets mee te beginnen was. Een jongen die oppositioneel was. Een jongen die het gewoon niet wilde. Onbruikbaar. En wat staat er dan? Maar nu, vers 11, zeer bruikbaar. En dan zegt hij zelfs, in het vlees en ook in de geest. Dus gewoon lichamelijk, gewoon dat wat hij doet, maar ook bemoedigend. Ook wat geestelijk, waarin hij geestelijk zijn werk doet. Van onbruikbaar tot zeer bruikbaar. Dat kan alleen met de geest van God in je leven doen. En dan eindigt Paulus zijn verzoek. En zijn verzoek is eigenlijk dit. Filemon, ik stuur hem naar je terug. Maar als je echt mijn hart wilt verkwikken, laat hem dan bij mij. Of geef hem aan mij als mijn dienaar. Die mij in mijn gevangenschap dient. Namens jou. En dan zegt hij zo mooi in vers 18 tot en met 20. En mocht hij u schade berokkend hebben. Of iets schuldig zijn. Breng het mij maar in rekenschap. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het betalen. Dus Paulus zegt, laat mij het dan maar betalen. Laat hij dan maar in dienst van mij zijn. En dan wil ik je wel betalen, wat jij zou betalen voor hem. Dan wil ik jou wel, hè, dat heb je wel eens meer, een koppelbaas of zo, of iemand die uitgeleend wordt van, ik betaal jou wel, zodat hij mij kan, ja? Want ik hou zo van hem. En hij is mijn kind, hij is mijn hart. En dan zie je de tactiek ook nog weer een beetje van Paulus, want Paulus is echt een slimmerik. En dan zegt Paulus, om maar niet te zeggen wat jij mij schuldig bent. En uit dat blijkt naar alle waarschijnlijkheid dat Filemon door het werk wat Paulus gedaan heeft tot geloof gekomen is. En dat Paulus zoveel voor deze Filemon gedaan heeft, dat hij tegen Filemon zegt, laat mij dit voordeel dan op jou hebben. Ja? Verkwik mijn gemoed. Paulus die spreekt daar nogal eens over hoor. Dat je elkaar iets schuldig kunt zijn. Met name in de Romeinenbrief. Laten we tot slot nog even de Romeinenbrief lezen. Romeinen hoofdstuk 1. Daar zegt hij in dat 14e vers, Romeinen 1 vers 14... Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden, ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Paulus voelde zich schuldig. Hij wilde een schuld inlossen. En vandaar zijn bereidheid om naar Rome te gaan. Een schuld inlossen om daar ook het evangelie te brengen. Romeinen 8 vers 12, daar noemt hij dat woord weer. Romeinen 8 vers 12. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. En dan gaat Paulus verder in dat stukje dat wij God mogen dienen. Wij zijn schuldenaars. Nog eentje, hoofdstuk 13 vers 8. Daar heb je het nog een keer. Hoofdstuk 13 vers 8. Heel bekend. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dat betekent die schuld vereffenen, die schuld betalen, dat betekent dat doen wat God van je vraagt, de wet vervullen. Uit liefde hem dienen. Onderlinge schuld, die we mogen betalen uit liefde, uit vrijwillige liefde, om hem te dienen. Ik denk dat we zo heel wat kunnen lezen van het motief van Paulus, hoe Filemon aangesproken wordt op zijn liefde, op zijn vrijwillige liefde voor hem. En hoe Onesimus zo veranderd is en voor de Heer zeer bruikbaar geworden is. Ik hoop dat de Heer dat ook in ons leven mag uitwerken. Amen.